I'd like to take a couple of minutes and introduce myself.
Ik wil een paar minuten nemen en mijzelf voorstellen.
Obviously, I'm from America.
Ik kom uit Amerika.
And I was a hippie a long time ago.
En lang geleden was ik een hippie.
How many of you know what a hippie is?
Hoeveel van u weten wat een hippie is?
Okay. I had long hair at one time.
Ik had een keertje lang haar toen ik jong was.
Probably about down there.
Tot zo lang wel.
I even have a picture to prove it.
Ik heb een foto daarvan om dat te bewijzen.
But I was a young man strung out on drugs.
Maar ik was een jonge man en ik was heel erg aan de drugs.
And there was a revival that swept through the area where I lived.
En er was een opwekking gaande en die ging de buurt rond waar ik woonde.
Which would have been Detroit, Michigan.
En dat was in Detroit, Michigan.
And I was in a park where I partied and dealt drugs.
En ik was in een park en ik dealde daar drugs.
And it was on a Saturday.
Het was op een zaterdag.
I was all by myself.
Ik was helemaal alleen.
And the Spirit of God came on me and instantly delivered me from drugs and alcohol.
En de Geest van God kwam op mij en instant, plotseling was ik genezen van, ik was helemaal vrij van de drugs.
And also delivered from smoking.
En ook van roken was ik van bevrijd.
But I wasn't in church.
Maar ik was niet in de kerk.
But I heard about this church.
Maar ik hoorde over die kerk.
That was referred to as a Jesus freak church.
Die zich voordeelt, ja, wij vonden dat een Jesus freak kerk.
And I hitchhiked out to it on a Sunday night.
En ik lifte daar mijzelf naartoe op een zondagavond.
Well, I was raised Catholic.
Ik ben katholiek opgevoed.
And I hadn't seen anything like this.
En ik had nog nooit zoiets gezien.
And though I had no concept of the presence of God.
Dus ik had helemaal geen concept van de aanwezigheid van God.
Or any theology about it.
Of helemaal geen theologie erover.
God was there.
Maar God was daar.
And when the altar call came, I responded.
En toen de oproep gedaan werd, ging ik naar voren.
And I prayed with this brother.
En ik bad met de broeder.
And that began my journey.
En zo begon ik mijn reis.
My wife was saved when she was 16 years old.
Mijn vrouw werd gered toen ze 16 jaar jong was.
The high school she went to was about a half mile away from this church.
De school waar zij naartoe ging was ongeveer een halve kilometer van de kerk vandaan.
And she saw all these people getting saved.
En ze zag al die mensen gered worden.
And she became very curious.
En ze werd nieuwsgierig.
And so she asked a friend that had went to the church.
Dus ze vroeg aan een vriendin die naar de kerk ging daar.
If she would invite her.
Of ze haar wilde uitnodigen.
So she went on a Friday night.
Dus ze ging op een vrijdagavond.
And first time she heard the gospel.
En de eerste keer dat ze het evangelie hoorde.
She gave her heart to Christ.
Gaf ze haar hart aan Jezus.
And never went back.
En ze ging nooit meer terug.
And so we met at that church.
Dus wij ontmoetten elkaar in die kerk.
And got married.
En we trouwden.
When I was 24 years old, I went to inner city Detroit.
Toen ik 24 jaar oud was, ging ik naar de stad van Detroit.
And for years, Detroit was the murder capital of the world.
En jarenlang was Detroit de duistere hoofdstad van de wereld.
And we pioneered a church in our city.
En wij pioneerden daar als kerk in de stad.
And I pastored that church for about 12 years.
En ik ging die kerk, diende ik daar als voorganger 12 jaar lang.
Resigned the church.
En ik nam ontslag uit de kerk.
And went into grad school to get a master's in theology, philosophy and church history.
En toen ging ik naar de school om een bepaalde graad te halen in theologie en dat soort dingen.
During that time I pastored a Romanian congregation.
Gedurende die tijd was ik voorganger van een Roemeense gemeente.
And then I pastored again in Wisconsin.
En toen later werd ik weer voorganger in Wisconsin.
At the end of 1996, God called me as an evangelist.
Aan het einde van 1996 riep God mij.
And my wife began to travel non-stop across the United States.
Riep God mij als evangelist en toen begonnen wij non-stop te reizen, mijn vrouw en ik.
And so we go all over the country.
Dus wij gingen het hele land door.
Preaching at churches.
We predikten in kerken.
Drug rehabs and seminars and so on.
In drugsbuurten en ook een centrum waar je van de drugs af kon komen en noem maar op.
And in the midst of that, I took a little break from being an evangelist.
En te midden daarvan nam ik even een pauze van het evangelist zijn.
And pastored a church in California for a little bit.
En deed ik even, was ik even voorganger in Californië.
But then the Lord called us back into the ministry of an evangelist.
Maar toen riep de Heer ons weer terug in de bediening van evangelist.
And so that brings us here now.
En dat brengt ons vandaag hier.
So we are glad to be with you.
Dus we zijn blij om bij jullie te zijn.
We have loved the Netherlands.
We houden van Nederland.
And love the people that have loved.
En we houden van de mensen die van ons houden.
And so you have a very beautiful nation.
Jullie hebben een heel mooi land.
And I've enjoyed the fellowship of the believers.
En ik heb van genoten van de gemeenschap met de gelovigen.
So that's my life in short.
Dus dat is mijn leven in het kort.
Now let's look to the Lord in prayer.
Laten we nu de Heere zoeken in gebed.
Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, wij komen tot u in de wonderbare naam van Jezus.
Lord, you know each of us.
Heer, u kent een ieder van ons.
You know our lives.
U kent onze levens.
You know where we are in this journey of faith.
U weet waar wij zijn op onze reis met het geloof.
And I ask that you would give us ears to hear.
En ik vraag u om ons oren te geven om te horen.
And tender hearts to receive your word.
En tedere harten om uw woorden te ontvangen.
And your grace that makes us victorious.
En uw genade die de overwinning geeft.
That we might apply these truths to our lives.
Dat we deze dingen kunnen gaan toepassen in onze levens.
In the precious name of Jesus.
In de dierbare naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Turn with me to Isaiah 53.
We gaan naar Jesaja 53.
I want to look at the heart of God.
Ik wil kijken naar het hart van God.
For us to understand the heart of God,
om het hart van God te begrijpen,
I think we need to understand why the Father sent the Son.
Moeten we begrijpen waarom de Vader de Zoon heeft gezonden.
And if we understand why the Father sent the Son,
en als wij begrijpen waarom de Vader de Zoon heeft gezonden,
then we begin to know God's heart.
Dan beginnen wij het hart van God te kennen.
But the problem is,
maar het probleem is,
if we get to know his heart,
als wij zijn hart kennen,
then we are obligated to do something with it.
Dan zijn wij verplicht om daar iets mee te doen.
And we will look at that as we get to the end of this message.
En daar kijken we naar aan het einde van deze boodschap.
Now, a man named A.W. Tozer.
Een man genaamd A. Tozer.
Made this powerful statement about the cross.
Maakte deze krachtige verklaring over het kruis.
The cross of Christ is the most revolutionary thing ever to appear among men.
De kracht van het kruis van Christus is het meest revolutionaire ding wat ooit verschenen is onder de mensen.
And so if we understand the cross,
dus als wij het kruis begrijpen,
we will see something so radical,
dan zien we iets zo radicaals,
that is literally able to change men,
dat letterlijk de mens kan veranderen,
families and nations,
gezinnen en naties,
if we would understand what that power really is.
Als wij begrijpen wat die kracht echt is.
And so let's look at Isaiah 53.
Laten we kijken naar Jesaja 53.
Verses 3 through 6.
Vers 3 tot en met 6. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Amen.
This is an absolutely phenomenal prophecy of Jesus.
Dit is een fenomenale profetie over Jezus.
And I'm going to highlight some particular points out of these few verses.
En ik zal uit deze verse wat punten uitlichten.
And in verses 3 and 4 there's a thought there I want to focus on.
En in vers 3 en 4 staat een gedachte waar ik mij op wil focussen.
That Jesus carried our sorrows.
Dat Jezus onze zorgen heeft gedragen.
That he was a man of sorrows.
Dat hij een man van verdriet was.
And I think there's something here that we really need to understand.
En hier moeten we echt iets begrijpen.
And it's the idea that sin always produces sorrow.
En dat is dat zonde altijd smart, verdriet voortbrengt.
And somehow we get this idea that some sins don't produce sorrow.
En soms hebben wij het idee dat sommige zonden geen verdriet voortbrengen.
And we can even go so far to make the sins difference between a Christian and a non-Christian.
En soms komen we zover op het punt dat we zeggen, ja, sommige zonden zijn wel van een Christen en andere weer niet.
But John told us in the epistle that all sin is lawlessness.
Maar Johannes zegt ons dat alle zonde is wetteloosheid.
So the sin of a Christian is lawless.
Dus de zonde van een christen is wetteloos.
And the sin of a non-Christian is lawless.
En de zonde van een niet-christen is ook wetteloos.
And our sin nailed Jesus to the cross as much as the lost did.
En onze zonde heeft Jezus aan het kruis genageld, zo ook de zonde van degene die nog geen christen zijn.
And so in one way or the other, sin always produces sorrow.
Dus hoe dan ook, zonde brengt altijd smart voort.
And so it is a spiritual law that we cannot escape from.
Dus dat is een geestelijke wet waar wij niet aan kunnen ontkomen.
When you look at Christians that live in compromise,
Als je kijkt naar christenen die in compromis leven,
there is underlying a thought that sin is not that bad.
Dan is daar een onderliggende gedachte dat zonde niet zo erg is.
That it doesn't really cause sorrow.
Dat het geen verdriet voortbrengt.
And so because we do something and don't get a bolt of lightning hitting us,
en omdat wij iets doen en we worden niet door de bliksem getroffen als wij dat doen,
we think it's not that big of a thing.
Dan denken we dat dat niet zo erg is.
Well, Solomon told us a little statement.
Maar Salomon maakte een soort verklaring.
And I'll give it to you in my own words.
En ik zal het tegen jullie zeggen met mijn eigen woorden.
He said because judgment is not quickly executed,
omdat zonde niet snel geëxecuteerd wordt,
it is set in men's hearts to do evil.
Is het gezet in het hart van de mensen om kwaad te doen.
And so we can have the motions of sin in our life.
Dus wij kunnen de beweging van zonde hebben in onze levens.
And maybe not instantly suffer the consequences of that.
En misschien lijden we niet direct aan de consequenties daarvan.
But it doesn't mean that the consequences of sin won't come.
Maar dat betekent niet dat de consequentie van de zonde niet zal komen.
Sin produces sorrow.
Zonde brengt smart voort.
Why do people get divorces?
Waarom scheiden mensen?
At the core of every divorce is sin.
Voorafgaande aan elke scheiding is zonde.
And how many times is it that people that call themselves Christians?
En hoeveel is het dat mensen die zichzelf christenen noemen?
And they get divorces.
En zij scheiden ook.
Or they have a marriage that is a nightmare.
Of ze hebben een huwelijk wat een nachtmerrie is.
At the core of it is sin.
Het centrum is zonde daarvan.
And the lawlessness that produces the sorrow.
En de wetteloosheid daarvan brengt zonde voort.
And so imagine a little boy.
Stel je voor een kleine jongen.
And he goes in a local store.
En hij gaat naar een winkeltje toe.
And he wants to buy some candy.
En hij wil wat snoep kopen.
And he's looking around at the candy.
En hij kijkt rond in dat snoepwinkeltje.
And he notices nobody is behind the counter.
En hij ziet niemand staat achter de toonbank.
So he gets an idea.
Dus hij komt op een idee.
He'll put a little bit in his pocket and he'll go out.
Hij stopt een beetje in zijn zak en loopt naar buiten.
And so he puts some in his pocket and leaves.
En hij stopt wat in zijn zak en gaat weg.
And he goes away and eats it.
En hij gaat weg en eet dat op.
And he thinks it's no problem.
En hij denkt dat dat geen probleem is.
But there's a consequence.
Maar er zit een consequentie aan.
His heart began to be hardened.
Zijn hart werd verhard.
And so he went back and stole again.
Dus ging hij weer terug en stal hij weer opnieuw.
And stole again.
En opnieuw.
And got caught a couple times.
En werd een paar keer gepakt.
But he came to think that the consequence was worth the crime.
Maar hij dacht, de consequentie is het waard eigenlijk.
But what was going on is the development of a character.
Wat hier nou gaande is het ontwikkelen van een karakter.
The creating of an individual and how he acts.
Het creëren van een individu en hoe hij handelt.
And so sin always does a fashioning of us.
Dus de zonde die grijpt ons altijd aan.
It creates a character in us.
Het maakt dat wij een bepaald karakter krijgen.
And it comes out in marriage.
En dat komt eruit in het huwelijk.
It comes out in the breakdown of relationships between
dat
people.
Dat komt eruit dat doordat relaties van mensen stuk gaan.
It can come out in contention that can be in churches.
Het kan zijn dat er dingen aangaande zijn in kerken.
And the works of the flesh that can be there.
En de werken van het vlees die daar kunnen zijn.
But Jesus carried on his shoulders the sorrow of our sin.
Maar Jezus droeg op zijn schouders het verdriet van onze zonden.
And so the Father saw the suffering of humanity.
Dus de Vader zag het lijden van de mensheid.
He saw that sin produces suffering upon all of the human race.
Dus hij zag dat die zonde op het hele menselijke ras was.
And he cared.
En hij had daar verdriet van.
And he sent his son to be the remedy.
En daarom zendde hij zijn zoon als een remedie.
Even if we don't see the reality of what sin is.
Ook al zien wij de realiteit niet van wat zonde is.
Jesus sees it.
Jezus ziet het wel.
And he cared.
En hij geeft daarom.
When we look at the fifth verse.
Als we kijken naar het vijfde vers.
There's four ideas that are presented there.
Daar staan vier ideeën die daar worden gepresenteerd.
And the first one is that he was wounded for our transgressions.
En de eerste is dat hij om onze overtredingen werd hij doorboord.
Now the word in Hebrew for transgression there.
Het woord in het Hebreeuws voor overtredingen daar.
Can also be translated rebellion.
Kan ook vertaald worden als rebellie.
And I think that's a very good way to translate that word.
En ik denk zelf dat dat een heel goed woord is om het zo te vertalen.
So he was wounded because of our rebellion.
Dus hij werd doorboord vanwege onze rebellie.
Because I think what is so important about the cross.
Want wat zo belangrijk is aan het kruis.
That we bring it home to our own lives.
Dat we het terugbrengen op onze eigen levens.
That we see how it is to affect our lives.
Dat we zien hoe het effect heeft op onze levens.
And not just at the moment where we give our life to Christ.
En niet alleen op het moment dat wij ons leven aan Christus geven.
But how it is to define the entirety of our life.
Maar het gaat over ons gehele leven.
There is no time in the history of a believer.
Er is geen enkele tijd in de historie van een gelovige.
That he does not need the cross.
Dat hij het kruis niet nodig heeft.
We are to live under the shadow of that cross.
Wij moeten onder de schaduw van het kruis leven.
Because we have a sin nature that Jesus transforming.
Want wij hebben een zondige natuur die Jezus transformeerde.
And so all sin is rebellion.
Dus alle zonde is rebellie.
Guess whose sin is rebellion? Guess whose sins are rebellion?
Raad eens wie zijn zonden zijn rebellie?
Mine.
De mijne.
Right?
Klopt dat?
Every single person, their sin is an act of rebellion against God.
De zonde van iedere persoon is een daad van de rebellie tegen God.
Why?
Waarom?
Because God is the lawgiver.
Want God is de gever van de wet.
He is the lawgiver in the realm of conscience.
Hij is de wetgever als het gaat om geweten.
He has given a conscience to every human being.
Hij heeft ieder mens een geweten gegeven.
And we know what right and wrong is, at least to a certain extent.
En wij weten wat goed en kwaad is, tenminste tot een bepaald niveau.
But then he's also the lawgiver from through Moses.
Maar hij is ook de wetgever door Mozes.
And the Ten Commandments.
En de 10 geboden.
And do you know what?
En weet u wat?
I think I could very safely say that all of us have broken all 10 of the commandments.
En ik denk dat ik bijna echt wel kan zeggen dat in ieder van ons de 10 geboden hebben verbroken.
And all sin is an act of rebellion against God's law.
En elke zonde is een daad van rebellie tegen de wet van God.
Now, one author ended up saying because man is born a rebel.
Een schrijver die zei een keer van de mens is geboren als een rebel.
He is unaware that he is one.
Die weet zelf niet dat hij er één is.
Do we see the reality that our sin is rebellion?
Zien wij de realiteit dat onze zonde een rebellie is?
Can we look in a mirror and say my sin is rebellion against God?
Kunnen wij in de spiegel kijken en zeggen mijn zonde is een rebellie tegen God?
And we don't necessarily want to approach it that way.
En we willen natuurlijk niet zo benaderen.
But if we really don't see what sin is.
Maar als wij echt niet zien wat zonde is.
Then how are we ever going to really overcome it?
Hoe kunnen we daar dan ooit overheen komen?
If we think it's a small issue,
als we denken dat het maar een klein dingetje is,
then we're not going to be prone to run to the foot of the cross.
Dan worden we niet gepoest om te rennen naar de voeten van het kruis.
Here is an interesting historical fact.
Hier is een interessant historisch feit.
Look at every revival that this world has ever known.
Kijk naar elke opwekking die deze wereld heeft gekend.
And according to the depth and power of that revival,
en aangaande van de diepte en de kracht van die opwekking,
was the conviction upon the people.
Was de overtuiging op het volk.
The deeper the conviction of the Holy Spirit.
Dat kwam door de Heilige Geest.
The greater the awakening in the church.
De grote opwekking in de kerk.
And the more people that got saved.
En hoe meer mensen werden gered.
Every move of God begins with awakening the church.
Elke beweging van God begint met een opwekking in de kerk.
That they begin to see what's inside of them.
Dat ze beginnen te zien wat er binnen in hen zit.
And so this little boy that I spoke of.
Dus die kleine jongen waar ik het over had.
Well, guess what? He grew up.
Weet u, hij groeide op.
And now he's a young man.
En nu is hij een jonge man.
And he got better at his stealing.
En nu is hij nog beter geworden in het stelen.
And now he comes to a place where he robs a store.
En nu komt hij op een plaats waar hij echt een winkel berooft.
Because the sin that began real small.
Want die zonde is heel klein begonnen.
Got more and more embedded in his character.
En het vormde zijn karakter steeds meer en meer.
And became acted out in a greater way.
En dat werd steeds uitgedragen op een grotere wijze.
And so the father saw our rebellion.
Dus de vader zag onze rebellie.
And he cared.
En hij had daar verdriet van.
And he sent his son to be the remedy to our rebellion.
Hij zende zijn zoon om daar de remedie voor te zijn.
Then it says in the fifth verse there that he was bruised for our iniquities.
Dan staat er verder in vers 5, om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld.
That bruise can also be crushed.
Dat verbrijzeld kan ook geplet zijn.
That he was crushed under the weight of our sin.
Dat hij geplet werd onder het gewicht van onze zonde.
I would venture to say that at least most of us have some kind of regret.
Ik kan echt wel zeggen dat een aantal van ons echt wel spijt hebben.
Something in our life that we said or did.
Iets in ons leven wat we gezegd hebben of gedaan hebben.
That we wish we never said or did.
Dat we wensten, dan hadden we dat maar nooit gedaan, gezegd of gedaan.
And that might be for a little portion of your life.
En dat is misschien een klein stukje van uw leven.
Or maybe a big portion of it.
Of misschien een groot deel ervan.
Or maybe just one act.
Of misschien maar één handeling.
But imagine if for 5 minutes time.
Maar stel je eens voor 5 minuten lang.
Jesus let you have the complete understanding.
Dat Jezus jou het volledige begrip zou geven.
Of every sin that you have ever committed or will commit.
Van elke zonde die jij hebt gedaan of nog zal doen.
And just for 5 minutes that reality would come bursting in your mind.
En 5 minuten lang zou die realiteit in jouw geweten binnenkomen.
What do you think it would do to you?
Wat denk je dat het met jou zou doen?
To see what sin really is.
Om te zien wat zonde werkelijk is.
To see what it did to Christ on the cross.
Om te zien wat het deed met Christus aan het kruis.
To see what our sin has done to other people.
Om te zien wat onze zonde andere mensen heeft aangedaan.
And how our sin has hurt people.
En hoe onze zonde andere mensen verdriet heeft gedaan.
How our sin has hurt family members.
Hoe onze zin gezinsleden verdriet heeft gedaan.
And so what do you think of that for 5 minutes?
Als je daaraan denkt, 5 minuten lang.
What would it do to you?
Wat zou dat met jou doen?
You want to know what I think?
Weet u wat ik denk?
I think we'd go insane.
Ik denk dat we gek zouden worden.
To see what sin really is.
Om te zien wat zonde werkelijk is.
Not to try and whitewash it and make it not that big a deal.
En niet proberen witwassen, het is niet zo erg.
But to see how ugly and absolutely evil sin is.
Maar om te zien hoe lelijk zonde echt is.
But yet when Jesus hung on that cross.
Maar toen Jezus aan dat kruis hing.
And he became the Lamb of God.
En hij het Lam van God werd.
All the sins of all of mankind.
Al de zonden van de gehele mensheid.
Came upon those sacred shoulders.
Kwamen op die heilige schouders.
And he was crushed under the weight of it.
En hij werd verbrijzeld onder het gewicht daarvan.
When we look at the cross.
Als we kijken naar het kruis.
We may see some things that are very beautiful.
Dan zien we dingen die heel mooi zijn.
That Jesus loved us enough to go there.
Dat Jezus genoeg van ons hield om daarheen te gaan.
But we need to also see how hideous the cross is.
Maar we moeten ook zien hoe verschrikkelijk het kruis is.
Because this beautiful God.
Want deze mooie God.
Took upon his sacred shoulders.
Nam op zijn heilige schouders.
All of your sin.
Al jouw zonden.
And all of mine.
En al mijn zonden.
So the Father saw mankind crushed under the weight of sin.
Dus de Vader zag dat de mensheid verbrijzeld werd onder het gewicht van de zonde.
And he cared.
En hij zorgde daarvoor.
And he sent the Son to be the remedy.
En daarom zond hij zijn zoon als remedie.
Then the third point that's in that fifth verse.
Het derde punt in dat vijfde vers.
Is that he was punished for our peace.
Dat hij gestraft werd voor onze vrede.
Now peace there has nothing to do with a feeling.
Vrede heeft niets te maken met gevoel.
It has to do with a position.
Heeft te maken met positie.
And so we were all rebels against God.
Dus wij waren allemaal rebellen tegen God.
We were at war with him.
Wij waren in oorlog met hem.
And you go to the book of James and the book of John.
En dan ga je naar het boek van Johannes en Jacobus.
And that brings out that thought very clearly.
En dat brengt die gedachte heel duidelijk naar voren.
And so we were at war with him.
Dus wij waren in oorlog met hem.
And as a result, there was no ability for there to be peace between God and man.
En als resultaat was daar geen mogelijkheid om vrede te brengen tussen God en de mensen.
But yet Jesus became the remedy that we needed.
Maar Jezus werd de remedie die wij nodig hadden.
That the war could stop.
Zodat de oorlog kon stoppen.
He made the way that we could go and make peace with God.
Hij maakte de weg vrij zodat wij in vrede konden komen met God.
But you know what that means?
Maar weet u wat dat betekent?
It means we're the ones that have to bow before him.
Dat betekent betekent dat wij degene zijn die moeten buigen voor hem.
We were the ones in war, at war with him.
Wij waren degene die in oorlog waren met hem.
Now here's an interesting thought.
Hier is een interessante gedachte.
There is only one sin that really damns a soul to hell.
Er is maar één zonde die een ziel veroordeelt tot de hel.
And if I were to ask you what sin that would be,
en als ik u zou vragen welke zonde dat zou zijn,
I think we might have a lot of different answers.
Dan denk ik dat er heel veel verschillende antwoorden zouden zijn.
But yet there's only one sin.
Maar er is toch maar één zonde.
Do you know what sin that is?
Weet u welke zonde dat is?
The sin of anarchy.
De zonde van anarchie.
What is anarchy?
Wat is anarchie?
You look at it in a political basis.
Als je kijkt naar een politieke basis.
It's the people that says to a government.
Dan zijn dat mensen die zeggen tegen de regering.
You will not rule over us.
Jij zal niet heersen over ons.
And so the revolutions of our world.
Dus de revoluties van deze wereld.
Have been bloody acts of anarchy.
Zijn bloedige handelingen van anarchie.
But spiritually we have to understand how anarchy works.
Maar geestelijk moeten wij zien hoe anarchie werkt.
It's not the outward sins that really damn the soul to hell.
Het zijn niet de uiterlijke zonden die een ziel veroordeelt tot de hel.
It's the inward act of anarchy.
Het is de innerlijke handeling van anarchie.
That goes to God, you will not rule over me.
Die zegt tegen God, u zult niet over mij heersen.
And that is the human condition.
En dat is de menselijke toestand.
Ever since the fall of man.
Sinds de val van de mens.
You will not rule over me.
U regeert niet over mij.
And so we resist the conviction of God.
Dus wij wederstaan de veroordeling van God.
That would bring us to the place of surrender.
Die ons brengen op een plaats van overgave.
Now, do you know what happened?
Weet u wat er gebeurt?
A young man was in a park dealing drugs.
Een jonge man was in een park drugs aan het dealen.
And God broke into that young man's life.
En God kwam binnen, die brak in het leven van die jongen.
And it would have been enough if he turned that man into a slave.
En het zou genoeg geweest zijn als hij die jongen had veranderd in een slaaf.
Do you know what he really did?
Maar weet u wat hij echt deed?
He adopted him.
Hij adopteerde hem.
Until we understand how absolutely evil sin is.
Totdat wij begrijpen hoe afschuwelijk en grijselijk eigenlijk een zonde is.
We will not be awestruck by the cross.
Dan begrijpen wij het kruis niet helemaal.
We will not understand the wonder of what God's love is.
Dan begrijpen wij het wonder van Gods liefde niet.
Until we see his blazing wrath at sin.
Totdat wij zien de toren die, van God op de zonde.
We will never understand his tremendous love that purchased us.
En dan begrijpen wij nooit zijn geweldige liefde die hij voor ons heeft.
And so the Father saw that we were at war with him.
Dus de Vader zag dat wij in oorlog waren met hem.
And he cared.
En hij had verdriet.
And he sent his son to be the remedy.
En hij zendde zijn zoon als remedie.
Now the last point in that fifth verse.
Het laatste punt in dat vijfde vers.
Is that he was beaten for our healing.
Dat hij, door zijn striemen is ons genezing geworden.
I don't doubt you've probably seen some pictures of Jesus being beaten.
Ik twijfel er niet aan dat u al wat plaatjes heeft gezien van het dat Jezus geslagen werd.
I can't imagine what it would have been like.
Ik kan me niet voorstellen hoe dat geweest moet zijn.
The Romans were skilled at torturing people.
De Romeinen waren echt uitgerust om het, mensen te martelen.
They knew how to take that whip across the man's back and rip it wide open.
Zij wisten hoe ze die zweep moesten nemen en moesten slaan op die rug om die rug open te rijten.
Who was Jesus?
Wie was Jezus?
Do we really grasp who he was?
Begrijpen wij, pakken wij dat, wie
that
hij is?
That he was God incarnate in flesh and blood?
Dat hij God was, die in het vlees was gekomen.
Do you remember what he said to Peter in the Gethsemane garden?
Weet u wat hij tegen Petrus zei in de tuin van Gethsemane?
He says, I could call down 12 legions of angels.
Hij zei, ik kan 12 legioenen engelen naar beneden roepen.
I mean, any moment he could have done that.
Elk moment had hij dat kunnen doen.
While the Romans were ripping his back to shreds.
Terwijl zijn, de Romeinen zijn rug aan flarden scheurden.
Just the word and mankind would have been done.
Eén woord en het was gedaan geweest met de mensheid.
But mercy, compassion.
Maar genade en bewogenheid.
And he was willing to be beaten.
En hij was gewillig om geslagen te worden.
So that we could have healing.
Zodat wij genezing konden ontvangen.
What's that healing for?
Waar is die genezing voor?
I think it's an important thing for us to understand.
Ik denk dat het een belangrijk ding is om te begrijpen.
Because I believe that he bore those stripes on his back.
Want hij verdroeg al die slagen op zijn rug.
For the whole person.
Voor de hele mensheid.
For the healing of our souls.
Voor de genezing van onze zielen.
For the healing of our minds and emotions.
Voor de genezing van onze geest en onze emoties.
For the healing of our bodies.
Voor de genezing van onze lichamen.
And for the healing of relationships.
En voor de genezing van de relaties.
He did a work there to bring healing to the whole person.
Hij deed een werk daar om algehele genezing te brengen.
And there's nothing that lacks in what Jesus did for us.
Er is niets wat daar ontbreekt wat Jezus voor ons heeft gedaan.
That there would be power there to transform lives.
Dat daar kracht was om levens te veranderen.
And so the Father saw the reality of what sin was doing to us.
Dus de Vader zag de realiteit van wat zonde aan het doen was met ons.
And he sent the Son.
Dus hij zond de Zoon.
To be the remedy.
Om de remedie te zijn.
Now let's go to the 10th verse.
Laten we gaan naar het 10e vers. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben, en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Amen.
There is so much in this chapter, you could preach it for a year.
Er is zoveel in dit hoofdstuk, je zou er een jaar lang uit kunnen preken.
But I want to look at one thought that is in verse 10.
Maar ik wil naar één gedachte kijken die in vers 10 is.
And it's a very Jewish thought.
En dat is een Joodse gedachte.
And it's the idea that Jesus became our sin offering.
En dat is het dat Jezus ons zondeoffer werd.
That's what it means for Jesus to be the Lamb of God.
Dat is wat het betekent voor Jezus om het lam van God te zijn.
That he would be our sin offering.
Dat hij onze schuldoffer zou zijn.
Now let's look at the Old Testament sin offering for a few minutes.
Laten we eens kijken naar de schuldoffers in het Oude Testament.
A lot of people don't understand this point.
Heel veel mensen begrijpen dit punt niet.
But under the Old Testament,
maar onder het Oude Testament,
only accidental sins could be forgiven.
Alleen zonden die per ongeluk gingen konden vergeven worden.
For purposeful sins there was no atonement.
Doelmatige zonden konden niet vergeven worden.
So think of adultery.
Denk aan afgoderij.
Was there a sacrifice you could give for adultery?
Was daar een offer voor wat je kon geven?
No, there wasn't.
Nee, dat was er niet.
How about for intentional murder?
Wat aangaande moord?
The avenger of blood had the right to execute the murderer any place at any time.
Het was daar gewoonlijk dat je degene die de moord had begaan gewoon openlijk kon executeren.
David committed adultery and intentional murder.
David pleegde overspel en ook moord.
And Psalms 51 opens with what?
En Psalm 51 opent met wat?
Have mercy on me, O God.
Heb genade over mij, O God.
Because he knew there was no sacrifice that could cleanse for those sins.
Want hij wist dat er geen enkel offer bestond wat hem kon reinigen van die zonden.
But if you accidentally committed a sin.
Maar als je per ongeluk een zonde deed.
You could go to the temple in Jerusalem.
Kon je naar de tempel in Jeruzalem gaan.
And you could take a lamb.
En dan kon je een lammetje nemen.
And it would have to be examined by a priest.
Dat lammetje moest eerst onderzocht worden door een priester.
To make sure that there was no broken bones or disease.
Om er verzekerd van te zijn dat het geen gebroken benen had of dat het een ziekte had.
Because God will only accept the best we have to give.
Want God accepteert alleen maar het beste wat wij te geven hebben.
And if it was an acceptable lamb,
en als het een lam was wat acceptabel was,
then you take it up to the priest at the altar.
Dan nam je het mee naar de priester bij het altaar.
And you know what you have to do then?
En weet je wat je dan moest doen?
Lay your hands upon the head of that animal.
Dan moest je je handen leggen op het hoofd van dat dier.
There's a law in the Old Testament.
Er is een wet in het Oude Testament,
that's also in the New Testament,
die ook in het Nieuwe Testament is.
The wages of sin is death.
Het gewicht van de zonde, het loon van de zonde is de dood.
And so what you'd be doing with your hands on the head of that animal.
Dus wat doe je met je handen op dat hoofd van dat dier?
Is transferring your guilt onto that animal.
Dan leg je jouw schuld op dat dier.
So you confess all your sins and put them on the head of that animal.
Dus dan beleid je je zonde en dan leg je ze op het hoofd van dat dier.
But the wages of sin is death.
Maar het loon van de zonde is dood.
Somebody must die for our sins.
Er moet iemand sterven voor onze zonde.
And so that lamb will take your place.
Dus dat lam neemt dan jouw plaats in.
And after you've confessed your sins,
en nadat jij je zonde hebt beleden,
you would take the sacrificial knife,
neem je dat offermes
and slit the animal's throat.
En dan snij je het keel van dat dier door.
Pretty graphic, huh?
Een beetje luguber, hè?
But it helps us to understand that there's a price to be paid.
Maar het helpt ons te begrijpen dat er een prijs is die betaald moet worden.
Jesus was the Lamb of God.
Jezus was het Lam van God.
And he took upon himself the sins of the world.
En hij nam op zich de zonden van de wereld.
So that we would not have to die in our sin.
Zodat wij niet hoefden te sterven in onze zonden.
But in essence, how does salvation come to a soul?
Maar hoe komt er nou redding tot een ziel?
It begins with understanding we're sinners at war with God.
Het begint met het begrip dat wij zondig zijn voor het aangezicht van God.
And in essence, we come to the Lamb of God.
En dan komen we bij het Lam van God.
And we lay our hands upon his head.
En dan leggen wij onze handen op zijn hoofd.
And we look in those perfect holy eyes.
En dan kijken we in die perfecte heilige ogen.
And we take our sins and put them on his shoulders.
En dan nemen we onze zonden en leggen die op zijn schouders.
Because any sins that remain on me, I must pay for.
Want elke zonde die ik heb gedaan, daarvoor moet betaald worden.
But all those sins on his shoulders, he'll pay for.
Maar al de zonden die op zijn schouders zijn, betaalt hij.
But there's one more thing that has to be done.
Maar er moest nog één ding gebeuren.
I must take the sacrificial knife.
Ik moest het offermes nemen.
And in essence, slit his throat.
En in essentie zijn keel doorsnijden.
We killed Jesus.
Wij hebben Jezus gedood.
Our sins did it.
Onze zonden deden dat.
There is no such thing as a little sin.
Er is geen, er bestaat niet iets zoals een klein zondetje.
Because every sin that mankind can commit.
Want elke zonde die een mens kan doen,
slew Jesus.
Heeft Jezus geslagen, geslacht.
So the Father saw the depths of our sin.
Dus de Vader zag de diepte van onze zonden.
And he cared.
En hij had verdriet.
And he sent his son.
En hij zond zijn zoon.
So why did the Father send the Son?
Waarom zond de Vader de Zoon?
It comes out so simply and so beautifully.
Het is zo simpel en toch zo mooi.
In Luke chapter 19 verse 10, I'll just read it.
In Lucas 19 vers 10.
The Son of Man came to seek.
De zoon des mensen kwam om te zoeken.
And to save that which is lost.
En te redden datgene wat verloren was.
Do you know what?
Weet u wat?
I was a lost man.
Ik was een verloren man.
And he sought me.
En hij zag mij.
I didn't seek him.
Ik zocht hem niet.
I didn't want him.
Ik wilde hem helemaal niet.
But he wanted me.
Maar hij wilde mij.
And it's not that you wanted him.
En het is ook niet dat jullie hem wilden.
It's that he sought after you.
Maar hij zocht naar jullie.
While we were yet sinners, Christ died for us.
Terwijl we nog zondaren waren, stierf Christus voor ons.
Not because we were good people.
Niet omdat we zulke goede mensen waren.
But because we were bad people in need of a savior.
Maar omdat we slecht waren en een redder nodig hadden.
So an understanding of what sin is.
Dus een begrip van wat zonde is.
And a correct understanding of the cross.
En een juist begrip van het kruis.
Should produce something in us.
Dat moet iets gaan produceren in ons.
A heart so thankful.
Een hart zo dankbaar.
That we would give everything of this world up.
Dat we alles van deze wereld op willen geven.
That we might walk in intimate fellowship with God.
Omdat wij zullen wandelen in gemeenschap met God.
So let me shift gears here.
Dus laat me even door de jaren gaan hier.
I want to close with some thought here.
Ik wil afsluiten met een paar gedachten.
Imagine in your mind Jesus hanging on the cross.
Stel je eens voor in je gedachten dat Jezus aan het kruis hangt.
And we know literally that Jesus said seven different things from the cross.
En wij weten letterlijk dat Jezus zeven verschillende dingen heeft gezegd over het kruis.
But just imagine while he's hanging there.
Maar stel je eens voor terwijl hij daar hangt.
And you came to understand the fact.
En je komt tot het begrip van het feit.
That Jesus was not hanging there saying, please would you serve me?
En dat Jezus daar niet hing en zei, alsjeblieft wil je mij dienen.
Do you know what he was really doing?
Maar weet u wat hij echt deed?
Laying upon us a demand.
Hij eiste het van ons. Hij legde een eis op ons.
There is no please from the cross.
Er is geen alsjeblieft vanuit het kruis.
There's a demand upon mankind.
Er is een eis op de mensheid.
The cross demands certain things of us.
Het kruis eist bepaalde dingen van ons.
And the first thing that the cross demands of us.
En het eerste wat het kruis eist van ons.
Is that we love him with every fiber of our being.
En dat we hem lief hebben met elke vezel in ons wezen.
Because the cross says, I love you this much.
Want het kruis zegt, ik hou zoveel van jou.
That though you have hated me and rebelled against me.
Ook al heb je mij gehaat en ben je rebels geweest tegen mij.
Was the Lamb of God that you could be forgiven.
Ik was het lam van God zodat jij vergeving kon vinden.
And so what does the cross do?
Dus wat doet het kruis?
It demands our entire love.
Het eist al onze liefde op.
Every fiber of our love.
Elke vezel van onze liefde.
And when we love him with a burning passion,
en wanneer wij hem lief hebben met een brandende passie,
then we will begin to learn how to love others rightly.
Dan beginnen wij te leren hoe we anderen op een rechtwaardige wijze moeten liefhebben.
Until we love him with everything.
Totdat wij hem lief hebben met alles.
We will never love others right.
Kunnen we anderen nooit op de juiste wijze lief hebben.
The natural fallen love is a selfish love.
De natuurlijke verliefd worden is een zelfzuchtige liefde.
It's a taking love.
Het is een nemende liefde.
But to love him with all of our heart, mind, soul and strength.
Maar om hem lief te hebben met geheel onze ziel, geheel onze geest en geheel onze lichaam.
Begins to teach us a selfless love.
Dat begint ons te leren een liefde dat je jezelf eigenlijk verliest.
Evan Roberts was the famous evangelist of the 1904 Welsh Revival.
Evan Roberts was de evangelist van de
from the 1904 Welsh Revival.
1904 opwekking in Welsh.
He said you would not be called.
Hij zei je wordt niet geroepen.
If you had come here by way of Calvary.
Als je hier gekomen bent door Golgotha.
If we understood.
Als wij het zouden begrijpen.
If we really understood the cross.
Als wij het kruis echt zouden begrijpen.
There'd be no place for lukewarmness in our life.
Zou er geen plaats voor lauwheid in onze levens zijn.
No place for compromise.
Geen plek voor een compromis.
Because we'd have a burning passion for Christ.
Want wij hebben een brandende passie voor Jezus.
Because our heart would be filled with such gratitude.
Want ons hart wordt dan zo gevuld met dankbaarheid.
That he was the Lamb of God for me.
Dat hij het Lam van God was voor mij.
And the Lamb of God for you.
En het Lam van God voor u.
Another demand upon the cross.
Nog een andere eis vanuit het kruis.
Is Jesus gave 100% of himself.
Dat Jezus 100% van zichzelf gaf.
He held nothing back.
Hij hield niets achter.
And that cross demands that we give him 100%.
En dat kruis eist van ons dat ook wij 100% van onszelf geven.
And what I might call reckless abandonment.
En wat ik noem roekeloze verlatenheid.
And what is reckless abandonment?
En wat betekent dat?
That when God speaks, we say yes.
Dat wanneer wij wanneer God spreekt, dat wij direct ja zeggen.
That we don't argue with him.
Dat we niet met hem gaan argumenteren.
Or resist his will.
Of zijn wil afstoten.
But that we find the joy of total surrender.
Maar dat we de vreugde vinden in totale overgave.
And so when we look at Jesus on the cross.
Dus wanneer wij kijken naar Jezus aan het kruis.
We see love beyond anything we can imagine.
Dan zien we liefde boven iets wat we ons konden voorstellen.
And that he abandoned himself to the cross for us.
En hij heeft zichzelf aan het hout gebracht voor ons.
And it demands everything from us.
En dat eist alles van ons.
And so grace, when it's operating in a life.
Dus wanneer daar genade bezig is in een leven.
Can be seen.
Dan wordt dat gezien.
And do you know how grace is seen in the life?
En weet u hoe genade wordt gezien in een leven?
That they are living out the Christian calling.
Dat zij de christelijke roeping uitleven.
That they are walking in victory.
Dat ze wandelen in de overwinning.
Those who claim to be saved by grace.
Diegenen die proclameren dat ze gered zijn door genade.
And are living in compromise.
En leven in een leven van compromissen.
Are not saved by grace.
Die zijn niet gered door genade.
Because grace makes us overcome.
Want genade maakt dat wij overwinnen.
Grace never leaves us defeated.
genade laat ons nooit verslagen achter.
And so here is the surrendered life.
Dus hier is het overgegeven leven.
That is becoming dependent upon the grace of God.
Die totaal afhankelijk is van de genade van God.
And they are thankful because of what Jesus done for them.
En ze zijn dankbaar voor wat Jezus voor hen heeft gedaan.
And so they've abandoned everything to this God.
Dus ze hebben alles achtergelaten voor deze God.
One more point.
Nog één punt.
This is a demand from the cross.
Dit is een eis van het kruis.
The heart of God.
Het hart van God.
Was to seek and to save what was lost.
Dat zoekt wat verloren was.
Imagine you could be John.
Stelt u zich eens voor dat u Johannes zou kunnen zijn.
And have the privilege to put your head upon the bosom of Jesus.
En het voorrecht zou hebben om uw hoofd aan de boezem van Jezus te leggen.
And you begin to hear the heartbeat of God.
En u begint dan te horen de hartslag van God.
You know what you'll hear?
Weet u wat u dan hoort?
That his heart beats for a dying world.
Dat zijn hart slaat voor een stervende wereld.
He spent everything to save you and I.
Hij heeft alles gegeven om u en mij te redden.
Do you want to know what?
Weet u wat?
He demands that we spend everything for that same mission.
Hij eist van ons dat wij ook alles geven voor diezelfde missie.
Multitudes are rushing to hell.
Er gaan menigten naar de hel.
And so many people are oblivious to it.
En zoveel mensen die zien dat gewoon niet, die zijn daar blind voor.
They have a comfortable Christianity.
Ze hebben een comfortabele christendom. Maar hij heeft ons niet gered om alleen maar in de kerk te zitten.
He saved us to go into a dying world.
Hij heeft ons gered zodat wij naar die stervende wereld toe kunnen gaan.
To bring everyone we could to the foot of the cross.
Om iedereen die we maar kunnen, dat we die brengen aan de voeten van het kruis.
That they might gaze upon the radical Jesus.
Dat zij kunnen zien op die radicale Jezus.
And come to understand the wonder of such love.
En tot begrip komen van het wonder van zulke liefde.
So Paul told us in 2 Corinthians 5.
Dus Paulus zegt tegen ons in 2 Korinthe 5.
That we are ambassadors of Christ.
Dat wij ambassadeurs van Christus zijn.
Why?
Waarom?
That God would make his appeal through us.
Opdat God gezien wordt door ons.
The love of God that put Jesus on the cross.
De liefde van God die Jezus aan het kruis heeft gebracht.
Is to be the love of God burning in the heart of Christians.
Is de liefde van God die brandt in het hart, in de harten van de christenen.
And anything less than that.
En alles minder dan dat.
Is a subnormal faith.
Dat is eigenlijk een geloof wat niet goed genoeg is.
It's not the faith that Jesus purchased for us.
Is niet het geloof wat Jezus eigenlijk heeft gekocht voor ons.
And so they need you out there.
Dus ze hebben u nodig daarbuiten.
They don't need you as a lukewarm Christian.
Ze hebben u niet nodig als een lauwwarme christen.
They don't need you absorbed in your own selfish ambitions.
Ze hebben u niet nodig dat u geabsorbeerd wordt door uw eigen ambities.
They don't need you in a marriage that's a nightmare because flesh is working in it.
Ze hebben u niet nodig in een huwelijk wat een nachtmerrie is omdat het vlees daar regeert.
They need you to be holy men and women of God.
Zij hebben u nodig als heilige mannen en vrouwen van God.
With a fire burning in your bones.
Met een vuur dat brandt in uw botten.
That refuses to bow your knee to the gods of this world.
Dat u weigert om uw knieën te buigen voor de goden van deze wereld.
And that you will give your absolute everything to this Jesus.
En dat u uw absolute alles zal geven voor de redding van deze wereld.
Let me share one last verse.
Nog één laatste vers wil ik delen.
It's a beautiful verse. Turn with me to Proverbs chapter 1.
Naar Spreuken hoofdstuk 1 gaan we.
Proverbs chapter 1.
Spreuken hoofdstuk 1.
Verse 23.
Vers 23. Keert u tot mijn vermaning. Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten. U mijn woorden bekend maken.
Now, I don't know how it translates out in Dutch.
Ik weet niet hoe het in het Nederland vertaald wordt.
But let me read it to you in English.
Maar ik zal het lezen in het Engels.
If you had responded to my rebuke.
Als u had gereageerd op mijn afwijzing.
I would have poured out my heart to you.
Dan zou ik mijn hart voor u hebben uitgestort.
And made my thoughts known to you.
En mijn gedachten aan u bekendgemaakt.
God wants to reveal his heart and thoughts to us.
God wil zijn hart en zijn gedachten aan ons openbaren.
He wants us to know his heart.
Hij wil dat wij zijn hart kennen.
And do you know how that heart, that understanding of that heart comes to pass?
En weet u hoe dat begrip van dat hart tot stand komt?
By understanding his reproof.
Door te gaan begrijpen zijn bewijs.
And saying yes, Jesus.
En zeggen ja, Jezus.
And bowing our will to his.
En buig jouw wil naar hem.
And taking the path of repentance.
En neem het pad van bekering.
When are you ever free from repenting?
Wanneer ben je werkelijk vrij van bekering?
When?
Wanneer?
When are you so perfect that you will never need to repent again?
Wanneer ben je zo perfect dat je nooit meer zonde hoeft te beleiden?
When you breathe your last.
Wanneer je laatste adem uitblaast.
Until you breathe your last.
Totdat je je laatste adem uitblaast.
Repentance is a part of the Christian life.
Bekering is een deel van het christelijke leven.
And I could show you through history of great men and women of God.
En ik kan je door de geschiedenis heen laten zien, grote mannen van God.
That those that understood the cross most.
Zij die het kruis heel goed begrepen.
And understood they needed a savior.
En begrepen dat ze een redder nodig hadden.
Were some of the greatest men and women this world has ever known.
Waren de grootste mannen en vrouwen die deze wereld heeft gekend.
Because they understood their humanity.
Want ze begrepen hun menselijkheid.
And their desperate need of a savior.
En hun nood, hun verschrikkelijke nood voor een redder.
Let's look to the Lord in prayer.
Laten we de Heere zoeken in gebed.
Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, wij komen nu voor u in de dierbare naam van Jezus.
And I ask that you'd give us understanding of your word.
En ik vraag dat u begrip geeft over uw woord.
Open our hearts to the cross.
Open onze harten voor het kruis.
Deliver us from our fantasies about it.
Bevrijd ons van onze fantasieën daarover.
And to see what it really is.
Om te zien wat het werkelijk is.
And to understand what you did there.
En om te begrijpen wat u daar heeft gedaan.
That we may become a very thankful people.
Dat wij een heel erg dankbaar volk zullen worden.
Overwhelmed with a God that would pay such a price.
Overweldigd door een God die zoveel liefde verdient, die zo'n prijs heeft betaald.
Lord, may you set our hearts ablaze.
En Heer, zet onze harten.
That hell itself could not put out the fire in us.
Dat de hel zelf het vuur niet kan uitblazen wat in ons is.
But we would take the glory of who you are to a dying world.
Maar dat wij de glorie nemen van wie u bent naar een stervende wereld.
That multitudes might be saved.
Dat menigten gered zullen worden.
In the precious name of Jesus.
In de dierbare naam van Jezus. Amen.